Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Shaila Zietelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast waarin we elke dag met de experts van de Volkskrant doornemen hoe de wereld om ons heen aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Joost de Vries vanuit Brazilië. Dag Joost.
Hallo.
Jij bent onze correspondent Latijns-Amerika, normaal standplaats Mexico, maar nu even in Brazilië, want daar zijn aardig wat omwentelingen aan de gang. En bij mij in de kamer zit Marjolein van der Water. Dag Marjolein.
Hoi.
Tot ruim 3 jaar geleden ook onze correspondent Latijns-Amerika, de voorganger van Joost, met standplaats Brazilië. Tegenwoordig chef van de buitenlandredactie.
Klopt.
We gaan met jullie praten over Brazilië, want Brazilië staat op de drempel van een nieuwe tijd, zou je kunnen zeggen. Een wisseling van de wacht in politiek opzicht. Lula da Silva wordt weer president. Jair Bolsonaro is weg. Nou, dat is echt een breuk misschien wel. Daar gaan we het over hebben met jullie. Maar voordat we dat gaan bespreken, even over de andere, alles verterende nieuws, wereldnieuws moet ik misschien zeggen uit Brazilië. De dood van Pelé.
Ja, ik ben in Santos, de kuststad in deelstaat São Paulo, hè, waar hij deze voetballegende het grootste deel van zijn carrière heeft doorgebracht. En hier zijn gisteren en vandaag. Dit moment nog steeds, het is het laatste uurtje van de waken van Pelé. Hij ligt opgebaard in het Vila Belmiro stadion, prachtig bescheiden stadion in een volkswijkje. Daar ligt hij op de middenstip in een kist, omringd door een erewacht. Enkele familieleden zijn daar ook. En daar sinds gisterochtend 10 uur ligt hij daar, dus lokale tijd. Hè. Zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen inmiddels in een stoet aan zijn lichaam gepasseerd. En straks om 10 uur houdt de waken op en dan gaat de kist in een auto nog in een processie hier door de stad.
Heb jij zelf ook in die rij gestaan? Joost, ik zag ze op het nieuws. Het waren rijen van uren, hè?
Ja, ik ben zelf in die rij gaan staan voor het verhaal. Ik had een bandje, hè? Ik was geaccrediteerd. Ik kon ook op andere plekken komen als journalist. Maar ja, uiteindelijk is het verhaal, de herinneringen, de liefde, de nostalgie, die leeft onder die Pelé-fans. En de mooiste manier om dat te beleven is om gewoon met hun in die rij mee te gaan. Maar het viel eigenlijk wel mee. Het stond op geen enkel moment stil. En binnen een uur of 2,5 heb ik en iedereen, niet iedereen, maar vele, vele mensen in die rij kunnen spreken. En Pelé op 10 meter afstand kunnen zien.
Waarom was Pelé zo belangrijk voor Brazilië? Kijk, hij was een godheid in het voetbal, dat weten we. Dat is heel veel gememoreerd de afgelopen dagen. In Brazilië zeggen ze, God is rond. Hè? Het voetbal is daar het heilige zo ongeveer. Marjolein, kun jij schetsen wat het belang was voor de Braziliaanse identiteit van Pelé?
Nou ja, kijk, hij is een jongen van het volk, arm, zwart. Hij heeft natuurlijk Brazilië een heel aantal WK's bezorgd. Ja, dat leidt tot enorme liefde onder de Brazilianen. Maar ik wil er ook nog wel een kanttekening bij zetten. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over Pelé en geliefd en een god. Maar er is ook altijd wel kritiek geweest op hem. Bijvoorbeeld tijdens de militaire dictatuur van 1964 tot 1988... In 1970 won Brazilië ook het WK met Pelé.
Ja.
En toen was er eigenlijk een aanzienlijk deel van de tegenstanders van het regime die vonden dat hij op dat moment in die positie kritiek had moeten uiten op het regime. Omdat het regime natuurlijk die overwinning ook gebruikte om zichzelf op de borst te kloppen. En dat deed hij niet. En dat hebben veel linkse Brazilianen hem nooit vergeven. En ook in 2013 en 2014, toen ik correspondent was in Brazilië, dat herinneren jullie je misschien nog wel, dat er toen enorme demonstraties waren tegen het WK dat in 2014 georganiseerd werd.
Ja.
Omdat het met exorbitante uitgaven gepaard ging. En Brazilianen hadden zoiets, stop dat in onderwijs en gezondheidszorg. En Pelé die heeft toen gezegd, stop met die demonstraties, in ieder geval tot na het WK. Nou ja, dat viel echt in ontzettend slechte aarde ook toen. Dus toen heeft hij heel veel kritiek over zich heen gekregen. Dus er zitten ook wel wat smetjes, zou je kunnen zeggen, op zijn status van ultieme god.
En hoor je dat nu ook bij zijn overlijden, Joost? Dat hij politieker had kunnen zijn of zijn macht en status had kunnen gebruiken om politiekere uitspraken te doen?
De liefde verblindt hier alles, hier in Santos. Nee, ik was dus 2 dagen geleden, even een klein sprongetje, bij de inauguratie van Lula, waar alles politiek was. Ook een grote uitbarsting van liefde, maar op een andere manier. En gisteren bij de waken van Pelé had niemand het over politiek. Ik moest mijn best doen om er een paar politieke vragen in te fietsen om... Nou ja, om ze een beetje uit te lokken, maar de liefde was zo groot. Pelé was een zachtaardig mens. Pelé vertegenwoordigde ons allemaal. Ik heb het eigenlijk ook amper teruggelezen in postuums. Hier is een man heen gegaan die, waar je heerlijk in superlatieven over kan schrijven, over kan mijmeren. En in deze roerige tijden is dat ontzettend fijn voor de Braziliaan.
En je zei het al, de inauguratie van Lula, daar was je bij. Roerige tijden, grote verdeeldheid in tegenstelling tot de eenheid rond de dood van Pelé. Hoe groot is de polarisatie nu in Brazilië? Want Lula heeft eigenlijk net nipt gewonnen van Bolsonaro. Je kunt spreken van 2 Braziliërs misschien wel, of is dat overdreven, Joost?
Nee, dat is niet overdreven. Polarisatie is een woord dat we veel gebruiken, in Nederland ook. Maar eigenlijk hier in Brazilië kreeg dat voor mij betekenis in de vorm van mensen die compleet tegenover elkaar staan. Families die elkaar met de nek aankijken, familieleden, omdat ze gewoon een absoluut andere waarheid hebben. Het is ook weer te absoluut om te zeggen, hè, het was 60 miljoen stemmen voor Lula, 58 miljoen stemmen voor Bolsonaro. Dat zijn een soort van absolute kampen die een tegenovergesteld wereldbeeld hebben. Zo is het ook niet. Er zijn de extremen, die zie je natuurlijk, hè, die zag ik bij de inauguratie van Lula. Daar heb je mensen die de man verafgoden. Voor de meeste Brazilianen die niet naar het feest kwamen, die misschien wel op hem hebben gestemd, is het ook een man met veel tekortkomingen, maar wel beter dan Bolsonaro.
Dus dat is niet vanzelfsprekend dat Lula nu de president van alle Brazilianen is. Marjolein, jij hebt Bolsonaro zien komen tijdens jouw correspondentschap. In hoeverre was dat een breuk of een schok? En in hoeverre is de komst van Lula nu weer een breuk met het tijdperk Bolsonaro? Wat gaat er allemaal veranderen?
Nou, dat was destijds zeker een schok. Kijk, de opvolger van Lula, Dilma Rousseff, die had inderdaad te maken met wat Joost al zei, een enorme economische neergang. Zij had ook een vrij slecht economisch beleid en werd daar ook enorm om bekritiseerd. Dat corruptieschandaal, dat liep echt, dat was enorm groot, werd enorm opgeblazen ook door de pers. En de PT werd eigenlijk zowel door de onderzoeksrechter als de media als de grote speel gepresenteerd. Wat niet
dat
zo was.
Dat is die arbeiderspartij van
Sorry,
Lula.
Ja, dat ja. is de arbeiderspartij van Lula. Nou goed, op die haat wist Bolsonaro eigenlijk heel goed mee te surfen. En die kwam aan de macht. Voor mij was het schokkend om te zien, omdat ik toen al, even denken, 6 jaar in het land woonde. Ja, en ik het toch altijd had ervaren als een land met hele conservatieve mensen, progressieve mensen, maar wel een heel vriendelijk land. Mm-hmm. Van mensen die vriendelijk zijn tegen elkaar, sympathiek, die ook houden van vrolijkheid, een zekere beleefdheid. En die haat die loskwam met die opkomst van Bolsonaro, dat was een soort opgekropte frustratie en haat die ineens in volle hevigheid naar buiten kwam, ook via fake news, sociale media. Dat is een heel groot verschil, hè, met nu en toen Lula in 2003 aan de macht kwam. Toen bestond er nog helemaal geen WhatsApp en al die
nee,
Facebook.
Precies.
En ja, die haat die daarmee werd verspreid en hoe mensen daarin meegingen, ja, dat was heel schokkend en echt ook een breuk. En ik denk ook nu, ja, je ziet ook wat Lula aankondigt op zijn eerste dag. Op 1 januari heeft hij een aantal maatregelen aangekondigd. En dat zijn toch vooral ja, maatregelen die alles wat Bolsonaro heeft ingevoerd weer teniet moeten doen. Dus hij wil zelf ook laten zien, ik sta nu voor een totale verandering. Ik ga het allemaal terugdraaien. Mijn belangrijkste taak is nu alle schade die Bolsonaro heeft aangericht in de samenleving en aan de democratie, aan de instituties, om die weer te repareren. En daarnaast, verbinding, dat noemde hij ook voortdurend, hè? Verbinding, ik wil er zijn voor alle Brazilianen. Dat liet hij ook zien door, Bolsonaro moest eigenlijk die sjerp omhangen.
Ja.
Dat is traditie. Bolsonaro was inmiddels vertrokken naar de VS. De vicepresident wilde het ook niet doen. Lula, die had toen een vrij geniale zet, zou je kunnen zeggen, want die heeft een groep mensen laten komen. Een zwart jongetje, een vrouw die als vuilnisophaler werkt, een feministisch icoon en een man met fysieke beperking. En die hebben die sjerp omgehangen en hij zei, dit is het volk die mij nu de sjerp omhangt. Nou, dat is typisch Lula. Die weten dan een hele slimme draai aan te geven. Maar daarmee liet hij ook weer zien, ik wil er zijn voor iedereen. En ik wil dus weer die verbinding maken, in tegenstelling tot Bolsonaro, die toch ook tijdens zijn presidentschap vooral de polarisatie heeft gevoed.
En voelen Brazilianen dat ook zo, Joost? De mensen die jij hebt gesproken de afgelopen dagen bij de inauguratie, dat Lula weer gaat verbinden? Of is er een deel van de Brazilianen die zich helemaal niet aangesproken voelt als Lula zich zo'n sjerp laat omhangen door een vuilnisophaalster en een klein zwart jongetje?
Ja en ja. Om te antwoorden op het eerste deel van je vraag. Hè, de mensen die daar op dat plein van de drie machten en op de grote esplanada tussen de ministeries. Nou ja, honderdduizenden mensen die daar Lula toejuichten. Die voelen natuurlijk inderdaad dat de verbinding terug is. Maar die zijn zich ook wel terdege van bewust. Dat er heel veel mensen zijn die ze eigenlijk een beetje zijn kwijtgeraakt. Want de andere helft van het land stemde Bolsonaro. Eigenlijk iedereen kent wel, klinkt een beetje flauw, maar in zijn eigen omgeving, geharde Bolsonaristen. Elke Bolsonaro-stemmer kent wel een overtuigd Lula-stemmer. Dus de opluchting aan de Lula-kant zit hem denk ik niet per se in, nou, nu wordt het land weer verbroederd. Meer, we hebben Bolsonaro verslagen en wel, we kunnen terug naar normaal. Wel de hoop dat je elkaar weer kan vinden, dat niet elk gesprek over politiek uitloopt op een ruzie. Dat, ja, die gemoedelijkheid eigenlijk, want dat is, hè, wat Marjolein net ook vertelde, dat als buitenlander, als buitenstaander hier een tijdje mag verblijven, dan, ja, eigenlijk elke dag ben je wel een aantal keer vrolijk, omdat je zulke leuke ontmoetingen hebt. Mensen zijn ontzettend hartelijk, heel erg open. Je hoeft niet eens je best te doen om als journalist gesprekken aan te knopen, want ze stappen op jou af. En dat maakt eigenlijk niet uit of je dus bij een legerkazerne aankomt waar mensen oproepen tot een militaire staatsgreep. In eerste instantie is daar ook ontzettend, hartstikke leuk. En hey, kom erbij. Ja, je moet je wel daar even melden, want er zijn veel mensen geïnfiltreerd hier. Dus er is wat wantrouwen, maar kom, ik neem je mee. Dan laat ik je even zien bij wie je moet zijn. Oh, en daar is de eettent. Dan krijg je een broodje en een kopje koffie. Met dezelfde vrolijkheid ben je dan een dag later, sta je tussen de tienduizenden Lula-aanhangers. Die zijn natuurlijk uitzinnig van vreugde. En weer een dag later bij rouwende, maar dat is eigenlijk niet helemaal het goede woord, maar bij tienduizenden Pelé-fans die ook zo ontzettend, ook al is het een moment van verdriet, zo ontzettend vrolijk zijn en je gewoon aanklampen en hun verhaal over Pelé aan je kwijt moeten, weet je wel.
En laten die Bolsonaro-aanhangers het erbij zitten, denk jij? Want je zegt het al, je bent naar die kazerne geweest, mensen die een militaire interventie hoopten of daartoe opriepen. Zijn die mensen weer naar huis? Leggen ze zich erbij neer?
Nou, het is in elk geval erg goed nieuws, denk ik, dat er niks is gebeurd op zondag. Hè? En het hielp daarbij dat Bolsonaro gaf eigenlijk een groot cadeau aan zijn opvolger door de benen te nemen. Door op vrijdag het vliegtuig te pakken naar de Verenigde Staten. Mogelijk omdat hij geen immuniteit meer heeft en dat er verschillende rechtszaken tegen hem lopen. Ja, dat heeft ook wel de angel eruit gehaald. Kijk, er zijn ontzettend veel mensen die nog steeds geloven, hè, dat de verkiezingen zijn gestolen. Maar Bolsonaro blijkt nu is niet een Trump die zelfs op de dag van de inauguratie mensen nog aan het ophitsen is. Hij heeft eigenlijk ook die fraude-insinuaties de afgelopen 2 maanden nauwelijks meer herhaald. Zijn eigen partij heeft nog een soort halfslachtig poging gedaan bij het electoraal hof om een deel van de stemmen aan te vechten. Maar ja, hij heeft een beetje de kat uit de boom gekeken. Hij heeft eigenlijk niks gezegd. En nou ja, op een gegeven moment gaf hij dan dus op vrijdag nog een laatste speech op sociale media. Ook weer met tranen in de ogen. Had het zo goed gedaan. En nou ja, een slag verloren, maar de oorlog nog niet. En toen vertrok hij. Al die verbouwereerde aanhangers bleven achter. Nou ja, waren nog steeds wel, begreep ik, wat mensen bij die legerkazerne, ook op de dag van de inauguratie, maar ja, die hebben uiteindelijk niks ondernomen. En het was ook een beetje mijn ervaring toen ik daar was. Mensen wisten het niet zo goed, hè. Wat gaat er nou gebeuren? Ze geloofden eigenlijk in een soort profetie, maar dan moet er wel iemand zijn die aangeeft wat dat dan precies betekent.
Kijk, je hebt natuurlijk onder de Bolsonaro-stemmers een deel super radicale, fanatieke aanhangers, maar een heel deel van de mensen die in ieder geval in de tweede ronde op Bolsonaro hebben gestemd, die doen dat ook uit afkeer van Lula.
Ja.
Dan een soort te kiezen tussen twee kwaden. En ik denk dat binnen die groep toch het grootste deel iedere pogingen om staatsgrepen of dat echt ook ontzettend afkeuren en ergens ook wel enige schaamte hebben gevoeld voor de manier waarop Bolsonaro af en toe tekeer ging en toch weinig staatsmanschap heeft getoond, ook tijdens de COVID-crisis. Een president die alleen maar op Facebook toespraken houdt, die alle buurlanden tegen zich in het harnas jaagt, die Trump als een soort, messias beschouwt, maar geen enkele andere internationale ambities heeft gehad. Dus ja, ik denk dat er ook onder de mensen die Bolsonaro hebben gestemd in die zin wel veel verschillen zijn.
Ja.
Dus dat die groep waar Joost het over heeft, dat is echt een hele kleine radicale groep.
Ja, en dus daar is niet zoveel van te vrezen. Althans niet, niet in die zin, niet een bestorming van het kapitool zoals we dat hebben gezien op 6 januari in de Verenigde Staten.
Wat je eigenlijk ook zag, hè, in Bolsonaro's politieke omgeving. Vrijwel iedereen heeft vrijwel direct na de verkiezing van Lula hem laten vallen. Zijn regering heeft gewoon meegewerkt aan deze machtsoverdracht. Hij stond al vrij snel alleen en hij heeft ervoor gekozen om dus niet het op zijn allerhardst te spelen, maar ja, toch te hopen dat hij de leider op rechts kan blijven de komende jaren en dan misschien weer terugkeren. We moeten gaan zien of deze vlucht daarin een rol gaat spelen of dat dit hem misschien toch wel een klap bezorgt in zijn populariteit. En eigenlijk op zaterdag, oudjaarsdag, ook heel belangrijk, Hamilton, zijn vicepresident, een generaal, die was op dat moment dus even president. Die gaf ook nog een toespraak op televisie. Die zei eigenlijk in verkapte woorden, zoiets als de leiders die zwijgen, die hebben een soort sfeer van een staatsgreep gecreëerd. Die rekening krijgen wij nu gepresenteerd, of die kwam bij ons te liggen, het leger. Daarmee wilde hij zeggen dat was gewoon ontzettend slecht. En het leger gaat helemaal niks doen. Het leger houdt zich aan de grondwet. En hij zei tegen Bolsonaro-aanhangers, de meest radicale, kalmeert u. Nou, toen was de angel er echt uit.
Ja, dus daarmee is het tijdperk Bolsonaro wel echt voorbij.
Ja, er is ook een groot verschil met de VS. Kijk, Trump wordt natuurlijk vaak vergeleken met Bolsonaro, maar je hebt in de VS heb je twee grote partijen die altijd samen vechten om de macht. In Brazilië heb je inmiddels volgens mij 20 partijen, een soort Nederlandse coalities, situatie.
Ja.
En Bolsonaro heeft de afgelopen jaren, ik geloof, 6 partijen versleten en het is niet dat er een partij is waarbij alle leden nu bang zijn dat als ze Bolsonaro laten vallen, dat zij zelf schade ondervinden. Zoals natuurlijk bij de Republikeinen in de VS.
Ja.
Dus het is ook een heel makkelijk figuur om gewoon te laten vallen.
Ja, dus we kunnen hem misschien wel weer vergeten. Hey, en Lula, wat gaat Lula doen? Wat zijn zijn plannen? Wat kan hij daarvan waarmaken? Joost?
Ja, wat ontzettend interessant is, spannend en ook wel betekenisvol. Een aantal de keuzes die hij bijvoorbeeld maakte in ministers. Hij heeft een enorm kabinet gepresenteerd van 37 ministers. Dat moet hij ook, want hij heeft in de campagne iedereen nodig gehad om te kunnen winnen. Dus hij heeft een enorm brede coalitie al gesloten voordat hij überhaupt president werd. En nu moet hij al die partijen, al die clubs van wie hij steun heeft gekregen, belonen met een ministerschap. Maar er zitten een paar heel spannende progressieve posten tussen. Een bijzonder is Marina Silva. Zij was destijds minister van Milieu. En zij was eigenlijk de vrouw die het milieubeleid echt tanden gaf en die erin slaagde de ontbossing terug te dringen. Want die was
dat was in de eerste periode Lula, hè? Was zij minister van Milieu.
Precies, dus Lula was tussen 2003 en 2010 president. En Marina Silva was minister van Milieu van 2003 tot 2008. In die eerste jaren was de ontbossing echt zeker zo hoog dan dat het ooit onder Bolsonaro is geworden. Maar Marina Silva is erin geslaagd om dat langzaam terug te dringen door een institutie als IBAMA, wat een soort van de handhavende tak van het Milieuministerie is, echt tanden te geven. Allerlei illegale praktijken in de Amazone tegen te gaan. Bolsonaro heeft dat grotendeels weer ontmanteld. En nu wordt zij weer minister. En dat is bijzonder. Dat is ook emotioneel. Want zij is in 2008 opgestapt. Omdat ze eigenlijk op een gegeven moment stuitte op de pragmatische Lula. Die toen ook al miljoen belangen moest verenigen. En in dat geval een soort knieval maakte naar de machtige Braziliaanse agrarische sector. Nou ja, dat stuitte haar tegen de borst. Maar in deze campagne hebben die twee elkaar weer gevonden. In de strijd tegen Bolsonaro. En zij wordt weer minister. Dus dat is goed nieuws voor de Amazone. Ze heeft wel een enorme klus voor de boeg. En ook absoluut belangrijk om te noemen is Sonia Guajajara. Zij is een inheemse vrouw, inheemse activiste. En zij wordt de eerste minister voor inheemse volkeren.
Heeft Brazilië nu pas een minister voor inheemse volkeren?
Ja, het heeft 523 jaar geduurd.
Nou, dat was inderdaad ook een van de, of tijdens de speech op zondag, inderdaad een ministerie voor inheemse zaken voor het eerst. Hij heeft opnieuw een ministerie voor vrouwenzaken in het leven geroepen. Dat had Bolsonaro afgeschaft. En hij heeft opnieuw een ministerie voor om racisme tegen te gaan. Dat was ook door Bolsonaro afgeschaft. Dus ja, dat is natuurlijk afwachten wat daar allemaal van terecht gaat komen. Maar het is ook vooral heel symbolisch. Hij wil laten zien, dit worden mijn speerpunten. Maar goed, zijn grote probleem gaat wel de economie worden. Dat is een groot verschil met zijn eerste termijnen. Toen had hij enorm de economische wind mee. China was toen in opkomst en een groot opkoper van soja, olie, ijzererts. Nou ja, al die grondstoffen waar Brazilië rijk aan is, die grondstoffenprijzen waren toen ontzettend hoog. Met dat geld kon Lula al zijn sociale programma's financieren, waarmee hij een enorme middenklasse wist te creëren. Heel veel mensen uit de armoede heeft gehaald. Nou goed, daar refereert hij nu ook steeds weer aan. Hè. Hij belooft, dit gaat weer gebeuren en we gaan terug naar 2000.
De herhaling van de oude successen.
Precies, maar het is nu toch echt een andere situatie, andere economie. Ook Brazilië leidt onder inflatie, de gevolgen van COVID, de oorlog in Oekraïne. Plus dat hij destijds ook heel veel er doorheen wist te krijgen door parlementariërs wat geld toe te schuiven iedere maand. En in ruil daarvoor stemden ze voor zijn plannen. Hij ligt nu onder een heel groot vergrootglas. Ja, alles wat naar corruptie.
Ja.
Dus dat wordt moeilijk, omdat het parlement hem ook vijandiger gezind is dan destijds. Dus ik denk, nou ja, het mooie aan Brazilianen is dat ze, zonder heel cliché te willen worden, een neigen naar optimisme. Dat vind ik een hele mooie eigenschap. Veel mensen die links van het midden zitten, die zijn ontzettend hoopvol en die geloven echt dat alles nu weer wordt zoals toen. Maar ja, de kans dat ze worden teleurgesteld is ook wel gewoon aanwezig. Het wordt een hele moeilijke tijd voor Lula, denk ik. En ik denk, wat misschien belangrijk is om te noemen op het internationale toneel, ik denk dat internationaal zijn terugkeer enorm wordt toegejuicht, breed. Zowel door China, Rusland, dat soort landen als het Westen. Omdat hij toch internationaal ook altijd een verbinder is geweest. En iemand die altijd de dialoog wilde aangaan. Die ook altijd bereid was om als een soort mediator op te treden. Ik denk dat dat ook als het gaat inderdaad om de klimaatproblematiek en alle andere problemen waar we voor staan, dat zo'n enorm land als Brazilië, zo'n grote economie, dat een president is die bereid is om aan te schuiven aan internationale tafels, dat voordelen kan opleveren.
Dankjewel Joost de Vries vanuit Santos in Brazilië. En dankjewel Marjolein van der Water. En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren weer. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.